Of anderszins.
Maar nu eerst het octrooibureau in Rijswijk.
De nieuwsbv.
Opnieuw heeft een medewerker van EEO, de Europese octrooiorganisatie in Rijswijk, zelfmoord gepleegd. Een 42-jarige medewerker maakte eind augustus op de laatste dag van zijn vakantie een einde aan zijn leven. Volgens vakbond Suepo zouden verziekte arbeidsomstandigheden hebben bijgedragen aan deze vijfde zelfmoord in 3 jaar tijd bij dit patentenbureau.
Ja, Lisbeth Zegveld, u bent advocaat van vakbond Suepo. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U vertegenwoordigt de leden van de vakbond. Wat is dat eigenlijk voor organisatie daar in Rijswijk en wat is er allemaal aan de hand?
Nou ja, het is een internationale organisatie met een vestiging in 5 landen. De grootste zit in Rijswijk en in München in Duitsland. In totaal zo'n kleine 7000 werknemers. De vakbond vertegenwoordigt daar 50% van. Ze beoordelen aanvragen voor octrooien. Het is een vrij specifieke vak waar de mensen in zitten. Ze zitten onder het regime van meneer Battistelli. Een Fransman. De arbeidsomstandigheden, de sfeer in het bedrijf zijn al sinds jaren uitermate slecht. Er is inmiddels veel over geprocedeerd. Maar het wordt niet beter. En wat ik nu zie, wat de vakbond ziet, is dat het echt wel ook aanzienlijk slechter gaat de laatste tijd.
Ja, het is dus geen Nederlandse organisatie, maar wel gevestigd. Het is een Europese organisatie gevestigd in Nederland. U zegt de arbeidsomstandigheden zijn daar heel erg slecht. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, het belangrijkste is dat de werknemers zelf in veranderingen die in de organisatie worden doorgevoerd en die hun raken eigenlijk niet worden betrokken. Dat gaat over pensioenkwesties, regelingen over ziekteverzuim, dingen die hun echt direct aangaan. Dus ze worden een beetje geparkeerd. Dat is een belangrijke zaak. De andere is dat de werkdruk enorm hoog is. Er worden bezuinigingen doorgevoerd, waardoor de dagelijkse druk toeneemt. En daar hebben mensen veel last van. En als er dan geen klankbord is of geen manier is om daar met elkaar over te praten, dan komt dat de sfeer binnen een bedrijf niet ten goede.
Nou stelt de vakbond Suepo dat er een direct verband zou zijn tussen die zelfmoorden en de werkdruk. Er zijn 5 zelfdodingen geweest in de afgelopen 3 jaar. Is dat aan te tonen?
Nou, er zijn er in Rijswijk hebben nu, of in ieder geval werknemers in Rijswijk, zijn er nu 2 zelfmoorden gepleegd. Een van die werknemers heeft zelfmoord gepleegd tijdens werktijd. Ik weet niet of daar onderzocht is of daar een directe relatie is met de arbeidsomstandigheden. En ook dit laatste geval is dat niet vastgesteld. Wat het punt is van de vakbond is dat de werksfeer zo slecht is en het aantal zelfmoorden binnen het octrooibureau zo hoog dat het voor de EPO hoog tijd is om uit te zoeken of er een relatie is. En daar wordt het bedrijf steeds toe uitgenodigd, de bedrijfsleiding. En die gaan er niet op in.
Ik kan zeggen, die verhullen zich in stilzwijgen. Ja, want volgens de president.
De arbeidsinspectie die klopt aan en wil dat onderzoek, of wil in ieder geval graag kijken naar de omstandigheden binnen het bedrijf, maar die worden buiten de deur gehouden omdat het dan hier gaat om een internationale organisatie. Ja. En steeds komt er dus nul op het request. Ja, en dan blijft de vraag hangen en die wordt steeds prangender. Is er nou een relatie tussen die zelfmoorden en inderdaad de arbeidssfeer? Maar ik benadruk wel dat een relatie als zodanig niet is aangetoond.
Nee, en ik zit me daar even over na te denken. De arbeidssfeer moet, ja, ik denk dat voor veel luisteraars dat geldt, moet natuurlijk wel ontzettend verziekt zijn. Ja. Wil je die stap kunnen zetten? U kent deze casus. Kunt u zich dat voorstellen? Dat die arbeidsomstandigheden daar zo slecht zijn dat dit zou kunnen gebeuren?
Mensen zulke grote stappen ondernemen, ja.
Kijk, ik ken die casus van de meneer die nu een einde aan zijn leven heeft gemaakt niet. De hele sfeer is inderdaad uitermate slecht. Dat kan ik wel bevestigen. Ik bedoel, als advocaat proberen we hen in juridische zin, de vakbond in juridische zin en de werknemers in juridische zin bij te staan. Ik ervaar voor het eerst zeer de beperking van juridische procedures. De duur ervan, er moet gewoon nu iets gebeuren. Want het loopt uit de hand binnen die organisatie. Ik ervaar dat heel sterk. En ik denk dat het meest harde voorbeeld is er is een soort onderzoeksinstituut binnen het bedrijf opgericht dat individuele werknemers moet onderzoeken op hun gedrag. De Investigative Unit. Toen die werd opgericht in 2013 was die bedoeld met ongeveer 5 leden daarvan om ernstige kwesties van seksuele intimidatie en fraude te onderzoeken. In 2015 zijn er 71 onderzoeken geweest. En een flink aantal daarvan zien op de werknemer of de leden van de vakbond. Mensen worden dus, krijgen een onderzoek aan hun broek. Dat zijn vertrouwelijke onderzoeken. Daar mag niet over gesproken worden. Mm. Wat natuurlijk op zich al bizar is. Want de vertrouwelijkheid geldt meestal voor ter bescherming van degene die wordt onderzocht. En als diegene die wordt onderzocht het zelf naar buiten zou willen brengen, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat moet gewoon kunnen. Maar mm-hmm. dat mag dus niet. Mm-hmm. Dus het is een soort, ja, het zijn een soort procedures waar mensen zich zwaar geïntimideerd voelen. En het risico is gewoon ontslag. En bij mensen die al met pensioen zijn, is het risico gewoon een derde van je pensioen eraf. En er lopen dus veel van dat soort onderzoeken. En ik ben bij enkele daarvan betrokken. En ja, dat zijn niet onderbouwde onderzoeken waar mensen worden uitgenodigd voor een interview zonder te weten waarvan ze precies beschuldigd worden. Geen documenten die worden overlegd. Nou, dan word je daar geconfronteerd. En vervolgens wordt het rapport naar meneer Battistelli toegestuurd. En dan, nou, dan moet je maar afwachten wat er gebeurt. En dan kan er zomaar ontslag volgen.
Ja, dat is de president, die meneer Battistelli. Ja. Daar, die legt alle kritiek naast zich neer. Zegt dat de werkdruk, dat het allemaal de problemen met die werkdruk, dat allemaal propagandapraatjes zijn. We hebben vakbonden, arbeidsinspectie, goede advocaten zoals u. U legt me nou uit. Hoe krijgt deze organisatie het voor elkaar om jullie allemaal buiten de deur te houden?
Nou ja, het is dus een internationale organisatie. Hè. Wat ik zei, hij zit niet alleen in Rijswijk, maar hij zit ook in München en in Wenen en in nog twee landen. Internationale organisaties die zijn wel ergens fysiek gevestigd, maar maken geen onderdeel van dat land uit. Dus de vestiging in Nederland is hier wel, maar hoort niet tot de Nederlandse rechtscultuur, zullen we maar zeggen.
De bedrijfsvoorraad,
ja. En dat betekent in principe dat de Nederlandse regels en de Nederlandse rechters en de Nederlandse arbeidsinspectie over dat bedrijf niks te zeggen hebben.
Maar dat zou betekenen dat, laten we een bedrijf uit India of god mag weten waar vandaan hier een vestiging kan beginnen, hier de werknemers wringen, zonder dat wij daar iets aan kunnen doen. Waarom zijn die organisaties immuun?
Ja, nou ja, dit zijn geen nationale organisaties die uit een ander land komen en die daar in dat land wel zijn opgericht, maar een vestiging buiten de deur hebben. Dit zijn organisaties die boven de landen zijn opgericht door landen zelf. Dus Nederland en Duitsland en Oostenrijk en België, die hebben beslist deze organisatie op te richten. Mm. En te zeggen, er is geen rechter die dan verder daar iets over mag zeggen. Dat moet de organisatie zelf doen en een internationale rechtbank. Maar dat moet hij dan vervolgens wel goed doen. En dat is natuurlijk het grootste probleem. En dat is ook wat we tegen Nederland steeds zeggen. Al die landen houden hun handen ervan af. Battistelli krijgt eigenlijk vrij spel. En men zegt, ja, dit is een internationale organisatie, die moet het zelf oplossen. Maar als het dan zo uit de hand loopt en dan komt er een uitspraak van het Hof in Den Haag, hè, op 17 februari van dit jaar, die we glansrijk hebben gewonnen, waar het Hof zegt, je mag het e-mailverkeer van de vakbond niet langer blokkeren. Nee, meneer Battistelli, u mag niet de duur van stakingen bepalen. Nee, meneer Battistelli, u mag de vakbond niet meer weren uit de onderhandelingen met de werknemers. U moet hier iets aan doen. En dan zegt Nederland en de organisatie zelf, ach, dat rechtbankje daar in Den Haag, daar luisteren we niet naar. Ja. En we gaan gewoon verder op het oude pad. En zo zit wel een beetje de juridische structuur in elkaar.
Ik ga even maar met u wel nemen naar Tweede Kamerlid John Kerstens van de PvdA. Goedemiddag, meneer Kerstens. U uitte eerder dit jaar uw zorgen. Staatssecretaris Sharon Dijksma bij haar, hè, over de arbeidsomstandigheden bij dit bedrijf. Wat heeft ze u toen beloofd op dat moment?
Nou, eigenlijk zijn we al bij het halve kabinet langs geweest. Ook bij minister Van der Steur inmiddels en bij minister Asscher. Want het rommelt daar langer. Waarbij rommelt zo'n beetje wel het grootste understatement is wat ik vandaag gebruikt heb. Mensen, mevrouw Zegveld zei het net, mensen voelen zich geïntimideerd. Mensen voelen zich onveilig. Die Engelse term investigative units, die wordt door de mensen zelf in het Duits vertaald inmiddels, ja, met het woord Gestapo.
We hebben overigens geprobeerd om mensen van het bedrijf te spreken te krijgen, maar er was niemand die wilde praten. Dat is nog even.
Dat herken ik. Wij hebben contacten met de Europese vakbeweging. We hebben ook al contacten met mensen zelf. Niet dat ze niet willen praten, maar ze durven echt niet te praten. Want je hebt zo een onderzoek, een schorsing en wat dan ook aan je broek. Wat het kabinet tot nu toe zegt is eigenlijk tweeërlei. Ja, wij maken ons ook zorgen. Maar er zijn nu eenmaal, mevrouw Zegveld zei het net, internationale regels voor dit soort organisaties. Die gelden overigens niet voor multinationals. Het leek net even of daar.
Ja, en het gaat om
precies.
Maar zou het er wellicht ook mee te maken kunnen hebben dat de schatting is namelijk dat de Rijksoverheid verdient, hè, aan dit bedrijf. Vanwege dat ze in Nederland gevestigd zijn, zou de Nederlandse economie jaarlijks zo'n 855 miljoen euro opleveren. Is dat misschien ook een reden om maar lekker de mond dicht te houden?
Nederland heeft natuurlijk de ambitie al sinds jaar en dag om een thuishaven te zijn voor internationale organisaties. Internationale gerechtshoven en dergelijke, strafhof en dergelijke, ook deze organisatie. Maar er zijn ook gewoon regels die het nu onmogelijk maken om daar een voet binnen de deur te zetten zonder dat er toestemming door die organisatie wordt gegeven. En het lastige in dit geval is dat die toestemming bijvoorbeeld voor de arbeidsinspectie om een onderzoek te houden, want die wilde dat ook graag. Of bijvoorbeeld voor het ten uitvoer leggen van het vonnis.
Maar denk je, wat ik net zei, dat argument dat geld misschien een rol zou kunnen spelen?
Nee, ik denk niet dat dat een rol speelt. Wat vooral lastig is in deze situatie, dat degene die toestemming moet geven, dat is die meneer Battistelli, dat hij zelf onderdeel van het conflict is en er geen enkel belang bij heeft om toestemming te geven. Dus het kabinet heeft wel pogingen ondernomen. Er is boven die organisatie zogenaamde beheersraad, met de landen die dat instituut opgericht hebben. Daar heeft Nederland het aan de orde gesteld. Nederland heeft ook pogingen ondernomen om in de octrooiorganisatie zelf wat dan heet een sociale dialoog, een fatsoenlijk overleg tussen partijen op gang te brengen. Daar zit zelfs iemand van die beheersraad bij. Maar het blijkt ook wel, het helpt niet. We moeten. Nou, ik heb al een.
Ja, ik wou zeggen, wat wordt dan de volgende stap? Als u meneer Van der Steur al gesproken heeft en al bij Sharon Dijksma kamervragen heeft gesteld. Wat is dan de volgende stap, meneer Kerstens?
Nou, kijk, ik heb een aantal, zoals het heet, kamervragen gesteld. 3 setjes inmiddels al over deze problematiek. En elke keer komt er een klein stapje bij, maar het leidt niet tot een oplossing. Dus we gaan nu weer de druk wat opvoeren. Wat mij betreft is het ook helemaal niet aan die meneer Battistelli om wel of niet toestemming te geven aan de arbeidsinspectie als die voor de deur staat. Moet die beheersraad daar het besluit te nemen? En als het Nederlandse kabinet heeft gezegd van wij maken ons in die beheersraad sterk voor het oplossen van de problemen, dan denk ik, of dan weet ik wel zeker, dat mijn vervolgvraag aan het kabinet zal zijn van zorg dan ook dat er in die beheersraad gewoon toestemming wordt gegeven, in ieder geval om zaken uit te zoeken. Dat is toch het begin.
John Kerstens, Tweede Kamerlid, Partij van de Arbeid, en Lisbeth Zegveld, advocaat van Sweper. Hartelijk dank.
Graag gedaan.